Mijn toevlucht is in God, dat is het thema waaronder vanavond Psalm 62 wordt bepreekt. Mijn toevlucht is in God. Mijn toevlucht is in Gods woord, dat is het eerste punt. Mijn toevlucht is in Gods heiligdom, tweede punt. En mijn toevlucht is in Gods geborgenheid, derde punt. Dus in Gods woord, in Gods heiligdom, in Gods geborgenheid is mijn toevlucht. Vanavond bepreken we dus het tweede couplet van Psalm 62. Lang niet altijd weten we wat het woordje Sela betekent in de psalmen. Soms is het gissen naar de betekenis daarvan. Op andere momenten, en ik denk dat de meesten onder ons die betekenis wel weten, is het ook echt een moment van rust en stilte, waarin de dichter als het ware een pas op de plaats wil maken om de woorden die hij uitgesproken heeft ook even te laten inwerken op zijn hoorders en natuurlijk ook op zichzelf. Maar er zijn ook een aantal van die psalmen waarin je ziet dat het woordje Sela een couplet markeert. De overgang van het eerste naar het tweede en van het tweede naar het derde couplet in Psalm 62 is zo'n voorbeeld. Een psalm die uit drie delen bestaat, 1 tot en met 5, afgesloten met het woordje Sela. 6 tot en met 9, afgesloten woord met het woordje Sela. En dan het slotcouplet van Psalm 62. We zien nu niet alleen daaraan, gemeente, dat de psalm ook wat dat betreft op een hele mooie wijze is opgebouwd. Mag ik daar vanavond ook de vinger gewoon even bij leggen om ook oog te vragen, aandacht te vragen voor de schoonheid van de schrift. Maar ook op een andere wijze zie je dat het in drie coupletten uiteenvalt, Psalm 62. Wat is eigenlijk een psalm? Een gebed. Want dat wil Psalm 62 heel nadrukkelijk zijn. Niet alleen een psalm waarin onderwezen wordt, maar het thema wat door de regels door in deze psalm klinkt, is ook het thema van het gebed. Een gebed is ten diepste niets anders dan nazeggen wat God mij voorzegt in zijn woord. Dat is bidden. Nazeggen wat God voorzegt. Soms heel kinderlijk en eenvoudig. En ik hoop dat u dat in uw leven al meer dan eens gedaan hebt. Door geen woorden te gebruiken, maar de vinger te leggen bij het woord. En tegen de Heere te zeggen, hier staat het nou. Ik kan niet op woorden komen, maar u verwoordt zelf wat ik wil zeggen. Wat is bidden wat dat betreft eenvoudig, jongelui? Er zijn onder ons verschillende jongeren, en ik vermoed ook ouderen, die al jaren niet meer bidden. En dat is heel aangrijpend. Kinderen zonder thuis. Die dwalen door het leven. En ik kan me heel goed voorstellen als je dan in de preek hoort dat je moet bidden, dat het door je gedachten heen gaat. Ik weet niet eens wat bidden is. Dat daarbij ook dat stemmetje klompt, probeer het ook maar niet. Het heeft toch geen zin. Je kan het niet. Je weet het niet. En zo gaat het toch ook goed. Zonder gebed haal je ook een 9 voor je repetitie. Zonder gebed gaat het ook goed in je leven. En dat al zulke stemmen bij elkaar, als je dan een keer wordt aangesproken in de preek of tijdens de catechisatie, of ik hoop dat je zo'n vader of zo'n moeder hebt, die dat gewoon eens aan je vraagt als je 's avonds naar bed gaat, je wat trusten zegt. Zomaar eens een keer aan je vraagt, bid jij nog wel? Of als u zelf geen kinderen hebt, dan mag je het rustig een keer aan je neefje of nichtje vragen. Bid je nog wel? Zowel aan onze kinderen of aan onze neefjes of nichtjes vragen of het goed gaat op school. Nooit gevraagd hebben of ze bidden. Dan zegt dat ook alles over ons, hoe wij in het leven staan. Een leven zonder gebed is een leven zonder God. Ik kijk vanavond zo eens naar je neefje of nichtje, je zoon of dochter. Daar zit een kind van mij zonder God. Hij bidt niet. Nou, je hoort nou vanavond dat je moet bidden. En dan zou ik zo door kunnen gaan in de preek. Dat je vanavond eigenlijk dan nog laat zitten. Jezus zit met de vraag, hoe moet dat dan? Bidden. Dat je handen moet vouwen en je ogen moet sluiten, dat heb je van huis uit wel meegekregen. Maar om nou als 18-jarige, en ik heb dat een keer meegemaakt en ik vond dat heel aangrijpend gemeend, ik wil dat toch aan het begin van de preek zo eens even neerleggen met u. Om nou als 18-jarige 's avonds nog te bidden, ik ga slapen, ik ben moe. En zo'n jongere kwam ik een keer tegen, die er helemaal in vastliep, omdat hij van zijn ouders nooit had geleerd om te bidden. Ook niet aan de hand van het vrije gebed aan tafel. Dat is wat. Nou, ik zou dan vanavond allereerst gewoon tegen jou willen zeggen, neem de psalm van vanavond mee naar je slaapkamer. En leg nou gewoon eens je hand erbij. Ik kom op dat gedeelte nog straks terug, maar ik wil het nu wel even met je lezen. Kijk maar even met me mee. Vers 9. Daar staat, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Daarmee wordt bedoeld dat je mag bidden zonder woorden. En aan de Heere heel eenvoudig mag vragen, Heere, hier is nou mijn hart. Ik weet niet eens wat bidden is. Maar u weet alles. Wilt u het mij leren? Wilt u mij leren bidden? En dat mogen we ook aan God vragen. En dat wil hij ook leren. Zo weten meerdere onder ons uit eigen ondervinding. Bidden leer je aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Bidden is nazeg. Psalm 62 laat dat gewoon ook heel letterlijk zien, zwart op wit. Maar die merkwaardige inleiding, kijk maar even met me mee, de eerste versen. Die versen die beginnen met twee keer immers, vers 2 en 3. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Het grote klem wordt dat vooraangezet, dat wordt immers. Daarmee David eigenlijk wil zeggen, het is waar en zeker. Wat er ook staat te gebeuren, wat er op me afkomt, al vergaat de wereld. Dit blijft gewoon staan. Is David dan zo zeker van zichzelf? Nee. Als ik verder lees in deze psalm, dan ontmoet ik een hele kwetsbare man die heen en weer wordt geslingerd. Zowel door wat mensen over hem zeggen, als wat mensen tegen hem zeggen. En hij heeft ook nog eens een keer zichzelf tegen. Maar de woorden die David gebruikt om God te omschrijven aan het begin van dit gebed, put David uit zijn woord. En daarin zien we een lijn openvallen gemeend in het boek van de psalmen, die de psalmen ook maken tot het gebedsboek in Gods woord. Ik zei dat tegen u en tegen mijzelf, bidden is nazeggen wat God in zijn woord voorzegt. En je ziet dat ook voortdurend gebeuren in de psalmen. We zagen dat bijvoorbeeld afgelopen zondag in psalm 35, waar David pleit op een belofte die letterlijk ook staat in de Bijbel, in het Spreukenboek, maar ook in andere Bijbelboeken. Andere psalmen waarin letterlijk geciteerd wordt uit de schrift, waarmee de dichter duidelijk wil maken, zoals we dat net tegen elkaar zeggen, leg de vinger erbij en zeg tegen de Heere, hier staat het. Zo bent u. En dit belooft u. Maar ook de woorden waarmee in het gebed God wordt aangesproken. Bijvoorbeeld de woorden van vers 2 en 3. Rotsteen, heil, hoog vertrek. Het zijn woorden die thuis zijn staan, die thuis horen in het Bijbeltje van David. En dat Bijbeltje van David is nog niet zo dik. In ieder geval niet zo dik als onze Bijbel met Oud en Nieuwe Testament samen. Meestal zie je in de psalmen dat er teruggegrepen wordt op de boeken van Mozes. Zo ook hier in psalm 62. Twee plaatsen, uitgerekend ook twee liederen, wordt de Heer bezongen als een God die heil geeft. Ik denk aan Exodus 20. Dat lied van Mozes en Miriam wat gezongen werd aan de kust van de Schellerszee, van de Rietzee. Toen Israël terugkeek op het water en zag dat de Heer met zijn machtige arm Farao en zijn soldaten had omgebracht in de golven van die zee. En Israël had uitgered. En daar bij dat water werd het lied aangeheven. Werd God beleden. Als een God die heil geeft. Heil zowel over het verslaan van zijn vijanden als ook over het bevrijden van Israël. Voortdurend die tweeslag in de schrift waarmee het woordje heil ook in de Bijbel wordt gebruikt. Oordeel over Gods vijanden, bevrijding voor Gods kinderen. Maar ook hoog vertrek en rotsteen, ik denk aan een ander lied, ook in het Bijbeltje van David, in de liederen van Mozes, Deuteronomium 33 en 34, waar Mozes die beelden gebruikt, en ik denk dat hij dat ook ontleent aan zijn omgeving, wanneer hij die liederen zingt, het gebergt. Waar Mozes vanaf een berg wat naar beneden kijkt en het volk Israël daar ziet liggen. De Heere heeft het hem verboden om mee te gaan het beloofde land Kanaan in. En Mozes neemt dan in dat lied afscheid van het volk, ziet ook in een profetisch vergezicht ver vooruit, veel verder dan dat het volk op dat moment kan zien, ziet zowel Gods heil in de toekomst verborgen liggen, als ook de geschiedenis die Israël nog gaat schrijven van onheil, ramp en tegenspoed. En keer op keer gebruikt Mozes dan het beeld dat God een vesting, een burcht, een hoog vertrek is. Hij alleen wil het volk beschermen. En hij staat boven alles. Je merkt het trouwens op nog een andere manier, en dan zitten we weer in het hart van psalm 62, dat David hier ook letterlijk de vinger bij Gods woord legt. Hij heeft het immers zelf gehoord. Aan het slot van deze psalm komt hij daarop terug in vers 12. Er staat, God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En dat God een keer in de schrift gesproken heeft, dat heeft David twee keer gehoord. Vandaar dat de psalm ook begint met twee keer immers. Het zal waar en zeker zijn. Eén keer heeft God gesproken en twee keer wordt het beleden. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Het woord voorop. Ook in het gebed. En dan pas waarom we bidden. Zomaar een hele eenvoudige lijn naar u en mijn leven. Draaien wij niet vaak die volgorde om? Dat we eerst met onze dingen komen. Misschien ook wel hele belangrijke dingen. Hele geestelijke dingen. Onze geestelijke vraag. Onze geestelijke worsteling. En dat we pas aan het slot van het gebed, of misschien helemaal niet, God aanspreken op wie hij zegt te zijn. Mag ik eens een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat dan eigenlijk ons gebed is? En dat komt dan ook naar mezelf toe, gemeente. Dat is hetzelfde als dat je bij de groenteboer gaat vertellen dat je ziek bent. Dan sta je met je verhaal bij het verkeerde adres. Bidden is God verheerlijken. Door hem te omschrijven. Met woorden waarmee hij zichzelf openbaart. En in die woorden die God aanreikt, geeft hij al een adres. Waardoor we ook heel gericht ons hart mogen uitstorten bij God. Niet op de stoep bij de Heere, maar in het hart van de Heere. Zoals we dat zo meteen in deze psalm ook zullen zien. David legt uit waarom hij bidt. Hij doet dat zonder dingen te benoemen, maar in ieder geval wordt duidelijk in vers 4 en 5 dat David ontzettend veel last heeft van laster. Laten we die woorden maar gewoon eens letterlijk lezen, zonder ze meteen te gaan vergeestelijk. Wat kan dat ook een pijn doen en een schade opleveren in het leven van mens, roddel en laster. En wat kan dat soms ook een spanning geven rondom de dienst van de Heere. Ik stik dat maar heel even aan, gemeente. Maar wat kun je soms rondom de avondmaalstafel ook bang zijn voor wat mensen zeggen, denken of misschien ook wel gaan doen. Of al gezegd hebben. Voordat je overwoog om misschien aan te gaan. Ik denk aan die vrouw die na jarenlange worsteling voor zichzelf vrijmoedigheid kreeg om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Ze stapte op uit de kerkbank, wilde de bank uitgaan, maar werd tegengehouden door een familielid die de weg blokkeerde met de benen. Wat stel je voor? Je familienaam? Tegenwoordig gaan ze allemaal zomaar aan. Daar wil je toch niet gaan tussen zitten. Zo gebeurt er wat. Ik zeg niet dat het hier gebeurd is, ergens anders. Maar wij zijn mens. Het is ook voor een ambtsdrager je gebed, ook voor een predikant rondom de avondmaalstafel, om op te zien naar boven. Je ziel niet te laten verwoesten door wat mensen zeggen, denken, doen. Waar je zelf geneigd bent om iets te gaan denken en te gaan doen. Die mij oordeelt is de Heere, zo zegt Paulus. In ieder geval weet David zich bedreigd door deze mensen. Hij gebruikt er ook beelden voor, laten we er maar even naar kijken. Vers 4, er staat een ingebogen wand, een aangestoten muur, een muur die op instorten staat en een omhellende wand, rotswand, waar je onderdoor loopt, misschien wel omdat het niet anders kan, maar het idee krijgt, het zal mij niet verwonderen wanneer vandaag of morgen die rotswand naar beneden valt, punt staat om in te storten. Nou, zo voelt hij als het ware ook de laster als een dreigende schaduw over zijn leven. Naar de buitenkant toe lijkt het heel mooi, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij, Zela. En als David dat heeft neergelegd bij de Heere, dan vraagt hij niet meteen, dat doet hij aan het slot, om Gods oordeel en om Gods wraak, maar hij beleidt eerst wie de Heere is. En dat doet hij, en dan zitten we in het hart van onze tekstgemeente, vers 6 en volgend, door te herhalen wat hij in het woord van God gehoord heeft. Maar de woorden waarmee hij nu de Heere aanspreekt, zijn veel persoonlijker dan in de aanhef van de tekst, van de psalm. Doch gij, mijn ziel, vers 6, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Letterlijk herhaalt hij vanaf vers 2 tot en met 3, hier in deze versen 6 en verder, wat hij eerder heeft gezegd. Hij legt dus de vinger bij het woord in vers 2 en 3. En in vers 6 tot en met 9 vouwt hij zijn handen om dat woord en mijnt die woorden van God bidden toe. Mag dat dan? Jazeker. Waar zijn die woorden anders voor bedoeld? En waarvoor zou de Heere zich anders hebben bekendgemaakt met die beelden van een rotssteen, heil, sterkte, dan om bij te schuilen? aan het mijnen van God in het gebed gaat het mijnen door God van een zondaar vooraf. Als God tot ons komt in de belofte van het evangelie, gemeente, dan komt de Heer niet met dichtgetimmerde muren. Dan komt de Heer tot ons met uitgespreide armen, met een geopend hart, om te laten zien wat deze psalm beleidt. Stort voor mij uit je ganse hart. Ik kom toch even terug bij het begin van de preek, over dat bidden. Heb je ook wel eens zin gekregen om te bidden? Niet eens vanwege de nood. Ook niet vanwege je innerlijke strijd. Of misschien vanwege dankbaarheid en vreugde die God gaf in je leven. Maar dat je vanuit het woord mocht zien, en ik zeg het met eerbied en ootmoed, gemeente, vanuit het woord mocht zien wie God is. En dan stond je voor je gevoel overal buiten. Al durfde je jezelf helemaal niks toe te eigenen. Maar dat je neerzonk op je knieën, je handen in stilte vouwde. En in het gebed met vrijmoedigheid woorden sprak die je voor die tijd niet durfde te spreken. Maar dat je merkte, het mag, God staat het toe dat ik hem zo aanspreek. Wat geeft dat aan het gebed ook iets kinderlijks. En ook een heilige vrijmoedigheid. Dan gaat het uitstorten van je hart vanzelf, jongelui. Dan hou je letterlijk en figuurlijk niets meer achter. Dat David dat wil trouwens, dat maakt hij ook duidelijk. En dan zitten we in ons tweede punt met het beeld wat hij hier gebruikt. Hij kan het niet alleen, hij mag het ook. Namelijk in het gedeelte vers 7 en 8 doet hij dat op een hele merkwaardige manier. Hij zegt, hij is immers mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. Dan komen die woorden die deze psalm ook uniek maken in het boek van de psalmen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotsteen mijn sterkte. Mijn toevlucht is in God. Zowel aan het begin van dit vers als aan het slot van dit vers staat een uitdrukking die merkwaardig is. In God. Het zijn woorden die we niet letterlijk moeten lezen, dat begrijpen. Het zijn woorden die David ook gebruikt om een beeld op te roepen. En dat heeft ook te maken met de psalm, niet alleen deze psalm, maar ook met de twee psalmen die deze psalm flankeren, psalm 61 en 63, samen vormen ze ook een kleine bundel, waar voortdurend centraal staat de geborgenheid van Gods heiligdom. En hier in deze psalm roept David het beeld op van het heiligdom van God als een asiel, als een vrijstad. Ik denk bijvoorbeeld, om dat duidelijk te maken, aan de geschiedenis van Adonia, een van Davids zonen, een broer van Salomo, die voor zijn gevoel hoger in de hiërarchie staat en daarom meer rechten kan claimen op de troonopvolging van David. David is al op hoge leeftijd gekomen, heeft zich teruggetrokken uit het dagelijks leven. En Adonia grijpt zijn kans en zalft zichzelf en roept zichzelf uit tot koning. Het is Batseba die dat hoort en de hoge priester Abjatar, en die dan samen bij koning David komen om David voor te houden. U heeft het toch beloofd aan Salomo dat hij op uw troon zal zitten. En in allerijl wordt Salomo in Jeruzalem gezalfd. Adonia moet uiteindelijk het onderspit delven. En hij wordt door David verbannen. Verbannen uit het publieke leven, uit het openbare leven. David komt te overlijden. Salomo zit op de troon. En dan komt Adonia bij Salomo. Die vraagt of hij één van de vrouwen van David mag huwen. En achter dat verzoek, ook de cultuur van deze tijd, zit meer. Adonia is de man van de berekening. Je probeert via de achterdeur, via een van Davids vrouwen, alsnog een machtspositie te verwerven aan het hof van Salomo. Om straks, als hij de kans krijgt, nog één keer de claim op de troon van David te leggen. En zijn jongere broertje daarvan af te stoten. Salomo doorziet het. En Adonia gaat dan vluchten. Vlucht het koninklijke paleis uit, rent een paar honderd meter door Jeruzalem, rent de tempel binnen en grijpt de hoornen van het altaar vast. Een gebruik die in die tijd mocht. Als je onterecht van iets werd beschuldigd, of je per ongeluk iemand om het leven had gebracht zonder opzet, dan kon je daarmee je onschuld beleiden. Adonia vlucht in Gods heiligdom. Maar het is Salomo die dat doorziet. En ook de belofte van zijn vader op dat moment gaat vervullen. En Adonia dood laat slaan bij dat altaar. Adonia misbruikt Gods genade door niet zijn eigen verantwoordelijkheid te beleiden. In schuldbesef en gebrokenheid. Dat beeld gebruikt David. De toevlucht nemen in Gods heiligdom. De hoornen van het altaar vast te grijpen. En je zo over te leveren aan God zonder woorden. Maar je leven neer te leggen in de schaduw van het altaar met het gebed om genade. Mijn toevlucht is in God. Ik wil op dit moment wat lijnen gaan trekken, gemeente, allereerst rondom de avondmaalstafel. Als het goed is, was dat ook vanmorgen de gang die u en ik gemaakt hebben na de avondmaalstafel. Al liggen er onderscheid en verschillende wijzen waarop de Heer mensen brengt aan zijn voeten. Al is de weg van de een zo heel verschillend met die van de ander. En dan kan het in je hart ook soms heel anders gesteld zijn dan bijvoorbeeld een avondmaal zondag daarvoor. Of wat je hoort bij mensen in je directe omgeving. Maar bij alle verschillen die er zijn rondom de avondmaalstafel, is als het goed is wel deze overeenkomst. Mijn toevlucht is in God. Die lege handen die zich uitstrekt de hoornen van dat altaar vast te grijpen. Te knielen bij dat altaar en te blikken op het lam. Wat is het een wonder, gemeente, dat dat mag. Dat de deur naar dat altaar wagenwijd open staat. En dat er bij die deur geen drempels zijn. Deur van de tempel stond overdag wagenwijd open. En er stonden geen soldaten met wapens voor om de toegang te versperren. Liep je de tempel binnen, dan zag je meteen het altaar staan. Alsof God wil zeggen, in één oogopslag is het duidelijk wat hier gebeurt en wie ik wil zijn voor iemand die hier binnenkomt. Ik wil het ook een keer omdraaien vanavond. Ik moet denken aan een uitspraak van een van de Erskines, een van de Schotse Puritijnen. En ik hoop dat de avondmaalgangers die geschriften ook gaan lezen, voor zover ze dat nog niet doen. Oudvaders en Puritijnen. Zet nou alles eens wat van na 1800 is aan de kant, op Wilfred Floor na. En richt je eens daarop. Er ligt meer dan wat na 1800 verschenen is. En geestelijke rijkdom en schatten. Ook als het gaat om het eenvoudige leven met de Heer. Maar er is kines die niet alleen heel ruim zijn, maar ook heel scherp, maakt op een gegeven moment in een van zijn preken de opmerking, en dat haakte bij mij van de week toen ik dat geschrift las. Hij houdt een toespraak bij de avondmaalstafel in zijn eigen gemeente, kijkt zo de tafel rond, en hij zegt dan, er zitten hier ook, die wel de toevlucht hebben genomen naar de tafel, zonder eerst de toevlucht genomen hebben naar het kruis. Mag ik dat vanavond nou ook eens neerleggen in het midden van de gemeente? Ik proef in onze tijd, en ik proef dat ook in de gemeente, ik zeg het in alle voorzichtigheid, gemeente, want ik sta hier nog niet zo lang, bij sommigen, dat ze meer bezig zijn met het avondmaal dan met de vraag of ze Christus kennen. Dat is de wereld op zijn kop. Wie Christus kent, gaat aan het avondmaal. Omdat Hij daar is. En jij daar dan wil zijn. Maar ik mag dat vanavond toch ook aan u en ik stel die vraag ook aan mezelf. Als je dat dan leest in zo'n geschrift, dan komt dat ook binnen. Dan leg je dat ook eens aan de kant. En dan vouw je toch ook je handen. En dan beleid je het ook, Heere, dit kan ik ook doen, ook als dominee. Wel op de kansel, wel aan de tafel. Maar Christus niet kennen. Mag ik dat dan vanavond ook eens bij u neerleggen? Ken je dat ook? Die gang naar dat altaar. Berooid wellicht. De vlucht. Vermoeid. Al jarenlang getopt misschien. Ik zeg niet dat dat moet. De Heer is vrij in hoe Hij werkt. Dat je bij dat altaar kwam, die hoornen vastgreep en boog. En net zolang dat hoorn vasthield, totdat dat lam ging spreken. Ik voor u. Het schuilen achter dat altaar. Het niet kunnen loslaten van de Heer in zijn woord. Heer, hier staat het toch geschreven. Wilt u dat ook in mijn leven vervullen? Het voorhouden van de Heere, van zijn eigen belofte, terwijl die lege hand omhoog gaat om te schooien en te bedelen, mag ik daar nu ook in delen? Het verlangen naar het persoonlijk leren kennen van een borg en een middelaar. De toevlucht nemen in God. Let u er even op waarom David dat zo zegt. Dat hij dat woordje heiligdom, wat hij normaal gesproken hoort te staan, de toevlucht nemen in Gods heiligdom, om daarmee ook duidelijk te maken, er blijft afstand tegenover de Heere, hier laat vervallen. Dat komt omdat hij de Heere zo nadrukkelijk heeft aangesproken op wie God zegt te zijn. Ik keer toch even met u terug naar het begin van dit gebed. Immers is Hij mijn rotssteen en mijn heil. Mijn toevlucht, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. En als deze psalm nog verder wordt gelezen en David diezelfde woorden gaat gebruiken, mijn rotssteen en mijn heil, dan zien we dat midden in dat tweede couplet dat woord heil niet meer voorkomt, dat is ingewisseld als het ware. Hij noemt het nog wel in vers 18, God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijn sterkte, maar dan wisselt hij dat woordje heil in, mijn toevlucht is in God, zoals ik het vanmorgen ook zei bij een van de tafels. God is heil, heil is God. Zo laat David zien in dit gebed hoe dat mag werken. In God is mijn heil, mijn toevlucht is in God. Daar bij dat altaar opent God zijn hart. Een blik David op wie God is. Blijft dat alleen maar over. In God is mijn toevlucht. Wat is dat machtig mooi, gemeente. Vergun me dat ik het zo zeg. Dat dat hier samenvalt. En ik moet toch even denken weer aan een moment rondom de avondmaalstafel. Daar waar het ook samenvalt. Heil en God en ik. Toen God gaf. En ik mocht ontvangen. Viel in die toe-eigenende beweging. Gods heil samen met wie God is. Voor mij. Misschien heeft u het in stilte wel gezegd toen de hand naar de mond ging. Of de beker aan de lippen werd gezet. O God. Hoe groot bent u. Hoe machtig in uw heil. Dichter in de psalmen kan een mens niet komen. Bij God, in God is mijn heil. In hem is mijn toevlucht. Laatste punt van vanavond. Gods geborgenheid. Kijkt u even met me mee. David herhaalt de woorden. Het slot van vers 8, daar staat mijn toevlucht is in God. En het slot van vers 9 komen die woorden op een andere manier terug als een oproep. God is onze toevlucht. Toevlucht in God aan het begin. Toevlucht in God aan het slot. Tussen die twee uitdrukkingen, waarin de Heere wordt aangesproken als het toevlucht, staat een oproep, vers 9. Vertrouwt op hem te aller tijd. O gij volk, stort u liederhart uit voor zijn aangezicht. En daar herhaalt David weer wat hij aan het begin heeft gezegd. God is ons een toevlucht. Wat is dat eigenlijk, vertrouwen? Misschien heeft u daar wel heel erg mee geworsteld. Of was dat de reden waarom u uiteindelijk niet aandurfde te gaan aan het heilige avondmaal? Dat u dat vertrouwen in de Heere miste. Zo om gebeden. Zo om gevraagd. Misschien ook wel met verwachting naar de kerk gegaan. En toch gebleven. Dat je met verdriet naar huis ging. Vertrouwen wordt niet opgeklopt. Vertrouwen wordt ook niet aangepraat. Vertrouwen wordt altijd gewekt door de ander. En dat laat David hier ook zien in deze psalm. Als hij treedt in het geborgenheid van God, in het binnenste heiligdom, de binnenkamer om het zo maar te zeggen. Dan plaatst hij heel bewust aan het begin en aan het slot van dit vers. God is ons een toevlucht. Om het zo maar te zeggen, voordat hij die woorden spreekt, vertrouwt op hem, wijst hij eerst op het altaar. God is onze toevlucht. En als hij die oproep heeft neergezet, vertrouwt op hem te aller tijd, stort uw liederhart uit voor zijn aangezicht, plaatst hij weer het altaar. Want wat is dat eigenlijk? Je hart uitstorten voor God. Mag ik zo weer wat dingen noemen, gemeente? Dan begin ik met die dingen die zich misschien niet eens laten verwoorden. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Ik denk aan die jongere die door de Heere werd gegrepen in zijn leven. En achter hem lag een wild bestaan, ondanks dat hij nog niet zo oud was. En hij greep zijn Bijbeltje en ging daarin lezen. En gaandeweg dat de Heere door ging werken en zijn leven werd opengelegd voor Gods aangezicht, werden de gebeden steeds korter. En aan het eind bleef nog maar één gebed over. Dat stond in zijn Bijbeltje. Psalm 51. En het enige wat hij kon zeggen, Heere, dit is nu ook mijn gebed. Uw woord. Wat ligt er in dat gebed en waar kun je daar soms ook naar terugverlangen, naar die tijd, of niet? Al mag je misschien jaren de Heer kennen, maar dat was toch ook een hele tere tijd. Toen je voor het eerst je leven bekend ging maken aan de Heer. Toen voor het eerst dat levensboek opengelegd werd naast het boek des levens, het woord van God. Toen voor het eerst de schrift jou ging lezen en jij steeds stiller werd. Wat was dat ook een tere tijd in de binnenkamer. Toen kon je soms ook zo teer en eenvoudig je leven neerleggen voor de Heer. Dan worden de zonden niet geëtaleerd, jongelui. Dan blijft alleen maar het belijden over gij. Weet het. Maar dat dat vertrouwen op de Heere zo sterk was, dat je het durfde te zeggen. Ondanks dat je ervoor wegschaamde. Daar in de verborgenheid dingen aan God werden toevertrouwd die je nooit met een ander zou delen. Dat hoeft ook niet. Als God het maar weet. En dat het ook eigenlijk vanzelf ging. Als de Heere de klink van de deur haalt en het hart gaat open, dan ontmoeten we die God die niet moe wordt van wat hij hoort en zijn neus niet optrekt van wat we hem dan moeten beleiden, maar die met eerbied gesproken een en al luisterend oor is. We hoeven niets achter te houden bij hem. Kijk, daarom staat het aan het begin. God is ons een toevlucht. Hij wekt dat vertrouwen op. Daarom mag dat hart worden uitgestort voor zijn aangezicht. Wat is uitstort? Uitstorten is niet blijven praten. Uitstorten is ook niet in de eerste plaats dat ik tot in de detail toe vertel wat er in mijn leven allemaal misgegaan is. Bij het woord uitstorten, jongelui, moet je maar denken aan een volle emmer water die omgekiept wordt voor God. Waarmee de dichter eigenlijk wil zeggen, heel mijn hart wordt binnenste buiten gekeerd en ik wil voor God helemaal niets achterhouden. Mag ik dat zo weer vragen aan u en ook aan mezelf? Was dat vanmorgen ook niet de troost aan de avondmaalstafel? Dat het weer opnieuw mocht gebeuren. Uitstorten. Als een emmer leegkiepen, niets achterhouden. Dat kon omdat dat gebeurde in de schaduw van het altaar. Dat is de enige plaats in deze wereld waar een hart uitgestort wordt voor God. Op andere plaatsen gebeurt dat niet. Je hoort dat doorklinken in deze psalm, psalm 62. David legt nog niet eens de vinger bij wat hij allemaal gezegd heeft en wat er op zijn hart woog en wat hij vervolgens heeft neergelegd aan de voeten van de Heere. Nee, God is ons een toevlucht, staat aan het begin, en God is ons een toevlucht, staat aan het slot. Het wordt als het ware geflankeerd. Het gebed wat David uitstort voor Gods aangezicht wordt omgeven door het altaar waar hij bij wegschuilt en waar hij zijn hart neerlegt voor de Heer. Het gaat er niet om wat hij zegt. Maar de verwondering in deze psalm is dat hij dat mag zeggen. Bij God mag zeggen. Dingen waarvan je je wegschaamt in het besef, het vloekt tegen Gods heiligheid. Maar waarvan de Heere zegt in Psalm 62, kom nou maar. Laat het me maar eens gewoon horen. Hier bij dit altaar is plaats bij God. Waar de Heere luistert. Hoort wat ik zeg, terwijl zijn ogen geslagen zijn op het lam. Dat verteerd wordt door het vuur van Gods gramschap. Laten we deze woorden meenemen, ook in de tijd die voor ons ligt. De avondmaalstafel roept ons ook op om te oefenen de praktijk der godzaligheid. En het hart van die praktijk klopt in de binnenkamer. Als u niet vertroost werd aan de avondmaalstafel, mag ik dan even vanavond vanuit Psalm 62 een kritische vraag aan u stellen. Hoe was het gebedsleven in de achterliggende maanden? Wie weinig met God verkeert, heeft ook weinig van God te verwachten. Leg ik met die opmerking misschien niet een stuk geestelijke nood in uw leven open? Laten we ons daarin ook heel praktisch oefenen. Niet alleen in een week van voorbereiding. Dat is toch vreemd dat de Heer ons dan heel veel in de binnenkamer ziet. En in de maanden daarvoor en daarna zelden of nooit. Dan kan ik me ook voorstellen dat je soms zit te luisteren naar een dominee met de gedachte, het is volgens mij gewoon Arabisch. Als hij het heeft over bevindelijke kennis aan Christus. De verborgen omgang met God. Die weinig weet wat het is om zijn handen uit te strekken naar dat altaar. Zijn hart uit te storten voor God. Die leeft ook een karig geestelijk leven. Zo hij een geestelijk leven leidt. Laten we dat meenemen voor deze avondmaalzondag. En het ook heel concreet aan de Heere voorleggen. Heere, wilt u mij daarin ook helpen? Om structuur te geven aan het gebedsleven. Om inhoud te geven aan de verborgen omgang met u. Opdat u wordt verheerlijkt en wordt groot gemaakt. En ik ook meer vrijmoedigheid krijg in het gebed om u te houden aan uw woord. Er is nog één lijn in deze psalm die we niet moeten laten liggen. David heeft niet alleen beleden waar hij last van heeft. Aan het slot klinkt er nog een gebed. Het is een belijdenis. Ik wil het met u lezen, vers 13. Daar staat de goede tierenheid, de trouw van u, o Heere, is uwe. Want gij zult een iegelijk vergelden aan zijn werk. Die woorden aan het slot van Psalm 62. Is een belijdenis dat God als rechter eens zal richten. En het is ook een gebed dat God zal richten. Ook het onrecht dat hij heeft ondergaan. Misschien ook wel heel concreet van mens. Het is niet alleen een belijdenisgemeente die hier in deze psalm klinkt. Er wordt wel vaker in de psalmen gebeden om wraak. Psalm 62 wordt in het Nieuwe Testament ook twee keer geciteerd. De eerste keer is in Romeinen 2 vers 6, waar Paulus die woorden aanhaalt. Als hij de zonde van de wereld beschrijft en vervolgens ook al die zonde daagt voor Gods gericht en duidelijk maakt aan de hand van de woorden van Psalm 62 dat de Heere een ieder naar zijn werk zal richten. Op één plaats maakt Paulus het ook heel concreet. En dat wil ik aan het slot van deze preek samen met u lezen. Dat zijn de woorden van 2 Timotheus. 2 Timotheus 4. We moeten ons realiseren als we 2 Timotheus lezen dat dat Paulus' laatste brief is. Geschreven in de kerker in Rome. Op een moment dat hij alleen is. Demas heeft hem verlaten. Je merkt aan Paulus dat hem dat geweldig heeft aangegrepen. Een man die samen met hem meetrok vanuit Thessalonica om ook het woord van God de wereld in te brengen. Uiteindelijk haakte Demas af. Hij heeft de wereld lief gekregen en ging terug naar zijn vorig leven. Zo zijn er ook mensen in zijn omgeving op wie hij veel steun had, die hem ook hebben verlaten om het werk voor te zetten. Maar als hij Timotheus aanspreekt, en ik zit dan in hoofdstuk 4, dan waarschuwt hij Timotheus ook heel concreet voor één persoon. Timotheus die aan het werk is in Efeze, waar hij ook heeft gewerkt, Paulus, en onder andere te maken kreeg met een van de belangrijkste mensen in die stad, vers 14, Alexander de Kopersmid. En hij zegt dan tegen Timotheus, Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werk. Dat is het slot van Psalm 62. Daar zie ik ook iemand met zijn Bijbeltje in zijn hand. Die zijn vinger legt bij Psalm 62. En aan de Heere vraagt, Heer, hier staat het toch. Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Wilt u Alexander de Kopersmid vergelden naar zijn werk. Hij heeft mij veel kwaads gedaan. Met die uitdrukking veel kwaad gedaan bedoelt Paulus niet, die man was lastig voor mij. Boze buurman. En hij heeft mij voortdurend tegengestaan in de prediking van het evangelie in die stad. Keer op keer was Alexander erop uit om het werk in uw koninkrijk te beschadigen. Ik krijg nog eens een keer de vraag, ook van onze jongeren vanuit de gemeente, mag je bidden om wraak? Nou, hier heb je heel concreet een voorbeeld. Paulus bidt om wraak. Vanuit Psalm 62. Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaad gedaan. De Heere vergelde hem naar zijn werk. Waarom mag dat? Bidden om wraak. Dat mag in de eerste plaats om ons te beschermen. Tegen haat en boosheid in ons eigen hart. Dat mag in de tweede plaats, omdat het staat in Gods woord. Dat mag in de derde plaats, omdat God ook rechter is. Hij zal oordelen. Niet ik, niet u, hij. Dat mag, omdat dat gebed ook een plaats heeft in Jezus' gebed, het volmaakte gebed. Waar de woorden staan, uw koninkrijk komen. Misschien bid je dat wel 3 keer op een dag. Aan het begin van de maaltijd. Dan bid je de woorden, kom, rechter. Kom. Die toon klonk vandaag ook door de avondmaal zondag heen. Vanmorgen stond de tafel aangericht als een zichtbaar voorspel op de eeuwigheid. De tafel maakt de scheiding in het midden van de gemeente. En God kent ons hart. Dat geldt voor de avondmaalganger. Dat geldt voor hen die afbleven. Ik denk aan een uitspraak van Andrew Gray. Vergeef me gemeente dat ik nog even iemand citeer. In een van zijn nabetrachtingspreken het volgende zegt. Als hij staat in zijn gemeente. Als ik straks binnenkom in de hemel, dan stel ik 3 vragen. Zijn zij er? Want, zegt hij, ik zal haar missen die ik had verwacht. En ik zie daar mensen die ik nooit had verwacht. Ik zal ook vragen, ben ik hier? En als laatste zal ik vragen, is hij hier het lam? Laten we zo die woorden van Psalm 62 eens meenemen naar huis. Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. En bij een iegelijk vanavond maar heel stilletjes in het gebed. Dat even veranderen. Heere, u zult ook mij vergelden naar mijn werk. Het zij dat ik aanging. Het zij dat ik afbleef. Maar laten we dan ook niet meteen amen zeggen. Laten we dan de weg van Psalm 62 bewandelen. En als dat in onze indringendheid op ons afkomt. Mij vergelden na mijn werk. De toevlucht nemen in God. De handen uitstrekken. Naar het altaar. En daar schuilend ons hart uitstort bij deze God. Amen.